Een leven lang seks is een meerstemmig gedicht voor drie mannen. Een muzikale reis door alle seks gedurende een mannenleven. Vanaf het allereerste begin tot aan het allerlaatste eind. En er zijn mannen die het gedoe vinden. Die vinden dat een leven lang seks ook gewoon een leven lang je kleren uittrekken en weer aantrekken is. Gedoe. En er zijn mannen die dit allemaal niet meemaken.
Een leven lang seks is een nieuwe toneeltekst van Sanne Schumacher voor de lunchvoorstelling in Theater Bellevue. Sanne is hier middels aangeschoven om ons mee te voeren op deze muzikale, poëtische en wie weet zelfs opwindende reis. Welkom Sanne.
Hallo.
Wat betekende seks voor jou voordat je aan dit project begon?
Oh, wat een goede vraag. Nou, om eerlijk te zijn, heb ik nooit heel super makkelijk gepraat over seks. Ik vind dat best wel een lastig onderwerp. En daardoor vond ik het een super interessante tekst om te schrijven. Omdat voor deze toneeltekst zijn we in gesprek gegaan met heel veel mannen. Die hebben we geïnterviewd. En daardoor, nou ja, kwam ik er zelf ook achter hoe bevrijdend het eigenlijk is om te praten over seks.
Mm-hmm. Je zegt, ik vond het zelf lastig om over seks te praten, maar je hebt er toch voor gekozen om mannen een podium te geven en niet vrouwen, wat misschien dichterbij je had gestaan?
Ja, zeker. Omdat ik denk dat er over mannen en seks een genuanceerder beeld kan komen kan ontstaan. Omdat er nu over vrouwen is heel veel geschreven en heel veel gedacht. En daar is de laatste aantal jaren heel veel over geschreven en gedaan. En ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd, maar hoe zit dat dan bij mannen? Het is ook een wereld die ik niet ken. En juist die nieuwsgierigheid naar iets wat ik niet weet, dat zorgt er altijd voor dat ik erover wil schrijven.
En heeft dit project jouw verhouding tot seksualiteit veranderd?
Ik vond, ja, wat ik denk het wel. Ik denk dat ik het mooi vond dat voordat ik aan dit project begon, had ik een gesprek met een seksoloog over het onderwerp waarover ik ging schrijven. En zij vertelde dat er zoveel normen zijn in seks, dat er zo normatief over gesproken wordt, dat als er mensen bij haar komen, dat dan ze de eerste drie sessies kwijt is aan alleen maar vertellen, ja, dat is normaal. Dat is normaal, dat is ook normaal, dat mm-hmm. is ook normaal. En dat ik het daarom belangrijk vond om zoveel verschillende mensen te interviewen en te spreken. En te merken dat er zoveel verschillende verhalen zijn, waardoor die norm minder dwingend is.
Ja, ja. Dat is een mooie ontwikkeling, bevrijdend, hè?
Ja, zeker.
En ik denk in je leven heb je in je seksuele ontwikkeling verschillende stadia. Hè? Van spannend en eng in de puberteit tot wild en divers daarna. Dan krijg je kinderen, ben je te moe. En daarna komt er weer een nieuwe fase. Afhankelijk of je nog dezelfde partner hebt. Of misschien ga je weer hele gekke dingen doen. Heb je het idee dat je zelf in een bepaalde fase moest zijn van je leven om hier een stuk over te schrijven?
Nee, dat weet ik niet zo goed. Dat zou ik niet weten. Of ik daar zelf voor in een bepaalde fase zou moeten zijn om dat te kunnen schrijven. Dat weet ik niet.
Dit was het goede moment.
Ja, absoluut.
Hoe heb je je voorbereid op deze voorstelling?
Nou, ik heb met een seksoloog gesproken over het onderwerp. En we hebben een aantal mannen geïnterviewd. En op die manier heb ik me voorbereid op het schrijven van deze tekst.
Mm-hmm. En hoeveel interviews heb je afgenomen?
We hebben een 15-tal interviews gedaan en dat heb ik samen gedaan met de regisseur Wieke ten Kate. En zij heeft de helft van de interviews gedaan en ik heb de helft van de interviews gedaan. En die hebben we allemaal opgenomen en de informatie die daaruit kwam, die heb ik verwerkt.
Oké. En waren dat mannen uit jullie omgeving of ook onbekenden? Hoe heb je ze geworven?
Ja, beide. We hebben ook gevraagd aan mensen die we kenden of zij mensen kenden die daarover wilden praten. Dus bijvoorbeeld als we oudere mannen zochten om daarover te praten, dan vroegen we ouderen die wij kenden of zij vrienden of familie hadden die daar met ons over zouden willen praten.
Ja.
En het leuke was dat er ook mannen naar ons toe kwamen. Die zeiden, hey, jullie hebben het over seks en daar heb ik nog wel wat over te vertellen. Zou je mij willen interviewen? Superleuk.
Ja, en merkte je dan op dat je bij deze mannen juist hele afwijkende informatie kreeg? Of waarom wilden zij graag hun ervaringen delen?
Vaak was dat wel omdat ze een ander perspectief hadden dan wat de norm was. Dus er was bijvoorbeeld een jonge man die al 7 jaar geen seks had gehad en die dat graag met ons wilde delen. Wat ik heel erg mooi vind, omdat dat is een heel kwetsbaar verhaal. En dat is niet wat de norm, nou, of wat we normaal gesproken horen. Of een man wiens lijf kapot had, die prostaatproblemen had, maar wel nog een seksleven en dat graag met ons wilde delen. Omdat hij zei, het is belangrijk dat mensen dat weten, dat dat ook bestaat.
Dit soort verhalen zou je ook op moeten tekenen, toch? Voor mensen die niet naar de voorstelling kunnen komen.
Ja, zeker. Dat zou te gek zijn.
Ja. En dat verhaal van 7 jaar seksloos, was dat zelf verkozen of het overkwam hem?
Ja, dat overkwam hem ook. Ja, en het grappige is dat helemaal niet mannen zijn waarvan je denkt dat zij dat zijn. Of zo, zal ik maar zeggen. Het zijn niet onaantrekkelijke mannen. Of, nou ja.
Maar er zijn mensen die ook gewoon niet zo zin hebben in seks, toch?
Absoluut, ook.
Ook misschien een taboetje.
Absoluut, ja. Ook een taboetje.
En hoe zijn Wieke en Kaat en jij op dit onderwerp gekomen? Was het een verlangen van jou of van Wieke of in gesprek?
Ja, dat is eigenlijk in gesprek gebeurd. En Wieke vertelde mij over een buurtbarbecue. Of een soort, ik weet niet of het een buurtbarbecue was, maar in ieder geval een avond waar allemaal vrouwen samenkwamen. En waar ze met vrouwen van alle verschillende achtergronden was. En met elkaar aan het eten was. En daar ging het over seks. En dat was op zo'n bevrijdende toon. Dat ze zei, hey, dat kom ik niet vaak tegen. Dat er gewoon zo normaal, zal ik maar zeggen, of zo bevrijdend over gesproken wordt. Dus daar begon het gesprek hierover.
En zijn jullie uitgenodigd door Bellevue Lunch Theater? Of zijn jullie met dit plan bij Frank Noorland aangeklopt?
Ja, we zijn met dit plan hebben we aangeklopt bij Bellevue. En wat heel erg tof is van de lunchvoorstellingen bij Bellevue is dat echt een plek is voor schrijvers. Dus zowel jonge schrijvers als gerenommeerde schrijvers mogen daar een nieuwe tekst ontwikkelen. En wat ik heel erg tof vond was dat daar dus ook plek was voor mij om te experimenteren. Dus ik heb niet een normaal toneelstuk of een klassieke toneeltekst geschreven, maar meer een gedicht. En daar is dan ook echt de begeleiding voor. En daar, nou ja, dat je als schrijver zo'n plek hebt, is echt wel uniek.
En jij zei net toen we elkaar ontmoetten, ik ben nog maar 2 jaar geleden afgestudeerd. Wat heeft deze ervaring jou nu al gebracht? Het is nog vers, maar kun je daar iets over zeggen?
Nou ja, het is gewoon dat het sowieso een te gekke plek is waar deze voorstelling staat en waar die gezien wordt. En ik denk ook in mijn eigen schrijverschap heeft het dus de ontwikkeling dat ik iets kan proberen wat ik nog niet wist. Dus ik ben nog niet zo lang afgestudeert en dan wel meteen me er vol instorten om zo'n gedicht te gaan schrijven. Waarvan ik helemaal niet weet hoe dat werkt en hoe dat gaat. Dat heeft mij als schrijver heel veel gebracht.
Er zitten echt hele mooie taalvondsten in, vind ik. Een hijgen van hoop, aarzelvingers, vond ik ook zo prachtig. Verdwijnen in een moment ver van hier. Wat is jouw voedingsbron voor taal?
Ja, ik hou heel erg van de musicaliteit van taal, dus hoe taal klinkt. Ik denk ook dat ik daarom toneelschrijver ben, omdat het gaat over gesproken taal en de klanken en de en wat mijn inspiratie daarvoor is. Ja, ik lees natuurlijk wel veel. Ik hoor veel en ik luister veel Nederlandstalige muziek.
En op die manier. En je zegt inderdaad, je schrijver, maar je bent niet alleen schrijver. Je bent ook maker. Je staat ook zelf als kleinkunstenaar op de planken. Ja. Vorig jaar halve finale Leids Cabaret Festival. Ga je ook nog daar meer mee doen komende periode?
Nou, ik verlang daar wel naar om daar meer te doen, maar ik heb daar op het moment geen concrete plannen voor liggen. Maar ik vind het te gek om samen met mijn harp, ik speel harp, het podium op te gaan en eigenlijk teksten zelf te vertellen of te brengen op die manier en te zingen. Ja.
Dus daar zit ook die taligheid en die muzikaliteit, krijgen daar ook vorm op het podium.
Ja, zeker.
En je noemde net het gesprek, de barbecue met de vrouwen en de openheid over de seksualiteit. Ik vond dat zelf ook verrassend. Ik dacht, oh help, wat ga ik beleven een leven lang seks? Wil ik dat allemaal weten van anderen? Even
ja,
mijn ontboezeming op de fiets ernaartoe. En ik vond het zo bijzonder hoe het heel erg over de denkende mens, man, voelende mens. En dat heel zacht, dus eigenlijk diezelfde vorm van de barbecue. Ik denk dat jullie daar heel erg in geslaagd zijn, in een open gesprek over seksualiteit. En tegelijkertijd las ik ook dat jullie het als een ode aan seks zien. Was dat ook de opdracht aan bijvoorbeeld de vormgevers Maison de Faux, met wie jullie samenwerken om de voorstelling, ik zie je een beetje bedenkelijk kijken.
Een ode aan seks, dat ik denk, waar
staat dat?
Waar staat dat?
In het kraantje van Bellevue.
Ja, daar bleef ik heel eventjes op hangen.
Nee is dan het antwoord, denk ik.
Nee, ja. Nee, ik heb, op die manier heb ik er niet over, nog niet over gedacht, nee. Maar, en wat Maison de Faux, de Maison de Folk, die hebben de vormgeving gedaan. En dat is wel echt heel erg te gek mooi geworden. En ik denk wel dat zij, dat we met hun gehad hebben, of Wieke heeft vooral die gesprekken gevoerd natuurlijk, als regisseur, over dat het een ruimte mag zijn. En dat we daar zijn met de mensen, met het publiek. Dus op die manier dat het open is en een open gesprek. Ja, ik denk zeker dat je dat terugziet in de vormgeving.
Ja, die setting is absoluut gecreëerd.
Seks en verleiding gaan ook over muziek. Daarom gaan we nu naar muziek luisteren, namelijk Belle Hélène van Doe Maar. Ja, dat was Belle Hélène van Doe Maar. Sanne, jij noemde dit nummer. Waarom?
Ja, omdat ik denk toch vaak, als me gevraagd wordt om muziek, of in ieder geval op dit moment, dacht ik aan de tekst. Mm-hmm. En de tekst van dit nummer, dat is eigenlijk één moment. Het is een man en die kijkt naar een vrouw, een te jonge vrouw in dit geval. Maar daar gaat het niet over voor mij, of daarom heb ik het niet gekozen. Maar het is één moment, dus hij kijkt naar haar en hij denkt daar iets over. En ik denk dat de toneeltekst die ik heb geschreven is opgebouwd uit allemaal momentjes. Dus eigenlijk wat hier verteld wordt, had een momentje uit de voorstelling kunnen zijn. Mm-hmm. Omdat het een opeenstapeling is.
En het is, nou, zo ervaar ik deze muziek als een heel romantisch moment, toch? Mm-hmm. In je voorstelling gaat het ook over seks waar niet zoveel romantiek bij komt kijken. Heb je nagedacht over de verhouding daartussen? Of seks tussen mannen en vrouwen? Of mannen en mannen? De romantische of de dierlijke seks?
Ja, ik heb dat wel geprobeerd om al die facetten erin te verwerken. Dus zowel tussen mannen en mannen als tussen mannen en vrouwen. Als heel liefdevol, als heel dierlijk.
Ja, en heb je daarbij de selectie van de interviews al naar gekeken? Of drong het een zich meer op dan het ander?
Hoe bedoel je?
Nou, je hebt gekeken naar een evenwicht daarin. Mm-hmm. En dat was er ook op grond van de interviews? Of wat voor spreiding had je, zeg maar?
Ja,
zijn mannen eerder gericht op, nou ja, romantische of juist niet romantische seks? Of viel je iets op daarin?
Ja, wat me het meeste opviel is dat het allemaal zo verschillend is. Ik had verwacht dat ik na 15 interviews een beetje zou weten wat de kern zou zijn. Mm-hmm. Maar het was alle 15 zo anders dat ik er echt achter kwam. Die kern, dat is er niet. Het is echt voor iedereen anders.
Ja, en er is muziek in de voorstelling.
Ja.
Jullie hebben DJ Joost Bellen gevraagd compilatie of een soundtrack te maken. Kun je daar iets over
en
vertellen?
En Sander Strenger, die heeft er ook aan meegewerkt. Ze hebben dat samen gedaan. En die muziek is echt heel iets anders dan deze. Het is namelijk veel meer muziek waarvan je wel moet dansen.
Ja.
Dus je hoofd gaat uit en je moet bewegen. En dat is ook het moment in de voorstelling waarop het fysiek wordt. Want het is een toneeltekst met heel veel taal en inderdaad poëzie en veel taal. Dus dit is het moment waarop het fysiek wordt.
En is het ook een scène waarin de acteurs meer gelegenheid kregen om hun eigen inbreng te tonen? Of was het strak gechoreografeerd?
Er is gewerkt aan de choreografie. Er is een choreograaf langs geweest. Maar het is niet strak gechoreografeerd. Het gaat toch ook echt wel om de bevrijding van het lichaam in die dans.
Je ziet ook hoe verschillend ze dansen. Ik had het idee dat de een een bepaald type vertegenwoordigde wat hij wel acteerde. Of was hij dat ook zelf wel? Hoe dicht is het bij de acteurs, denk je?
het is niet per se heel dicht bij de acteurs, of dat weet ik niet. Het is niet allemaal persoonlijk van hun, maar ik denk dat je inderdaad goed terugziet in de dans ook welk type vertegenwoordigd wordt.
Wij zijn gisteren naar een try-out geweest. De première is zaterdag.
Ja.
Heb je al reacties gekregen uit het publiek op basis van de try-outs?
Ja, wat ik heel erg leuk vond was dat er een man naar me toe kwam en die zei: het lijkt alsof je alleen maar mij geïnterviewd hebt. En we hadden hem niet geïnterviewd. Maar hij vertelde dat hij zelf een man is en dat hij een vader is van 3 zoons. En dat er zoveel herkenbaar was. Dat hij zei: ik ga al mijn vrienden uitnodigen om hier naar te komen kijken.
Leuk.
Dus dat vond ik een hele mooie reactie.
Ja, en hebben reacties ook geleid tot aanpassingen in de teksten? Of?
Nee, niet van de try-outs hebben we niet meer herschreven. Nee. Dus we hebben wel gedurende de voorstelling soms wat testpubliek gehad. En dan hebben we nog verder gekeken naar of er nog iets bij moest of iets af.
Mm-hmm.
En ook de eerste week hebben we nog met de acteurs gesprekken gevoerd over of zij nog ervaringen hadden die nog een plek zouden moeten krijgen. En op basis daarvan heb ik nog wel geprobeerd om dat erin te krijgen.
Ja.
Ja, die 3 acteurs, Minne Kolen, Gien Vreeke en Justus van Dille. Dat zijn eigenlijk 3 acteurs die min of meer dezelfde generatie vertegenwoordigen. Was dat ook een wens van jou of vanuit Wieke om deze jongens die misschien in het verse midden van hun leven staan, aangewezen personen zijn om van begin tot eind een verhaal te vertellen, omdat zij zelf nog zo in het midden staan?
Ja, dat was een keuze. Een andere keuze was geweest om een jonge man, een man van middelbare leeftijd en een oudere man te casten. Maar er is gekozen om deze 3 mannen die inderdaad en een verleden hebben als kind en als jong mens en nog een toekomst als oud mens, om die op te voeren.
Nou, Sanne, wil je zelf nog iets toevoegen voordat we gaan afronden met zometeen een opzwepend dansnummer waar je om gevraagd hebt?
Nou ja, dat ik het gewoon een heel mooi onderwerp vind. Dus dat Esther Perel, die zei in Zomergasten, iets heel moois erover dat relaties eigenlijk een soort bouwwerk zijn. En dat je het alleen maar van de buitenkant ziet. En dat je naar binnen moet gaan om echt te weten hoe het is. Dat ik weet niet hoe jij en je partner ruzie maken in de achterkamertjes. En dat is ook met seks. En dat maakt dat ik heel nieuwsgierig was tijdens het schrijven en eigenlijk nog steeds ben en het een mooi onderwerp vind.
Oké.
En je hebt ons daar echt helemaal in meegenomen. Dus dank je wel daarvoor. En de première moet nog plaatsvinden.
Ja.
Aanstaande zaterdag. En de voorstelling Een Leven Lang Seks is tot en met 8 februari te zien. Bellevue Lunchtheater. En dank voor jouw poëtische blik op wat seksualiteit vermag in tijden van porno, MeToo en Tinder.
Dank jullie wel.